onze hulpen staken de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 81ste psalm, de versen 10, 11, 13 en 15. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen, wilt naar mijn gebod, mijn naam ten hoon, voor geef geen valse hoon, voor geen vreemde knielen. Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijveren voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypte land leidde, vrij en veilig. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gewoon. Het heeft zich andere gewoon naar zijn lust verkoeren. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och had Israëls zaad op mijn effen faam ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. 10, 11, 13 en 15 uit 81. Laten we nu met u gaan lezen, de stof onze overdenking in deze uren, die we lezen in Exodus 32. Er Laat ik dan lezen de eerste 14 versen. Exodus 32, de versen 1 tot en met 14. En toen het volk zag dat Mozes vertoefde van den berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron. En zij zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Aaron nu zeide tot hem, rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen, uw zonen en dochteren zijn en brengt ze tot mij. En toen rukte het volk, het ganse volk, de gouden oorsierselen af die in hun oren waren. En zij brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide, morgen zal de Heer een feest zijn. En zij stonden des andere daags vroeg op en offerden brandoffer en brachten dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken, daarna stonden zij op om te spelen. Toen sprak de Heer tot Mozes, ga heen, klim af, want uw volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven. En ze zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen en hebben het offerande gedaan en gezegd, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Verder zeide de Heere tot Mozes, ik heb dit volk gezien. En zie, het is een hardnekkig volk. En nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hem ontsteken en hem verteren. Zo zal ik u tot een groot volk maken. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijns Gods. En hij zeide, o Heere, waarom zou uw toorn ontsteken tegen uw volk? Het welk hij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt. Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hem uitgevoerd, dat hij hem doodde op de bergen, en omdat hij hem vernielde van den aardbodem, keer af van de hittigheid uw storens, en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Gedenk aan Abraham, aan Isaac, aan Israël, uw knechten, aan welke gij bij uzelf gezworen hebt, en hebt tot hen gesproken. Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik aan uw lieder zaad geven, dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Toen berouwde het de Heere over het kwaad, het welk hij gesproken had, zijn volk te zullen doen. Laten we nu met elkaar de Heere bidden om zijn zegen. Ach, liefde rijke en volzalige God, het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, dat we aan de avond van deze dag met elkaar tezamen zijn. Gij ziet niet op het getal, o liefde rijke God, want dan konden we wel heen gaan. Maar gij hebt getuigd, al zouden er 2 of 3 in uw naam zijn, dan wilt gij nog in het midden van hen zijn. En waar wij nu met elkander nog een uur hebben afgezonderd, in het midden der week om met elkander te vertoeven in uw huis, en wij ons scharen om uw kandelaar, daar bidden wij u, wil vanuit den hemel uw heerlijkheid in genade op ons ter nederzien. Wil u zelf verheerlijken door uw heilige geest, door uw woord, opdat uw woord zijn kracht mogen doen tot de verheerlijking van uw naam, tot grootmaking van uw deugden, tot heil en zaligheid uw volks, Heere, tot bekering van wat onbekeerd is, tot verstoring van het rijk van den vorst der duisternis, en mocht het zijn voor uw volk, tot versterking van het leven des geloofs, tot verdieping in de liefde en de hopen verlevendigd worden mag in hun harten. Als we met elkander een bladzijde willen lezen uit de geschiedenis van uw volk Israël van de oude dag, hoe dat volk trots al uw zegeningen en al uw weldaden zwaar voor u verzondigde, hoe ge naar uw heilig en majesteitelijk recht dat volk zou moeten verdelgen en ge dat volk toch niet uitroeien kon, o Heer. Gij had zelf die middelaar Mozes gesteld, opdat hij voor dat volk in de bres, in de scheur zou staan en zou weten hoe het met de zonde van dat volk moet en hoe dat volk nu trotse de band des verbonds weer verbraken, toch uw volk zou kunnen blijven. Wat laat ons daarin zien, Heer, in die middelaar des oude verbonds, wat gij uw volk bereid hebt in hem, waarvan Mozes een type, een afschaduwing was, die grote middelaar des nieuwe verbonds, die bemiddelijke Heer Jezus Christus, die altijd in de scheur staat voor uw heilig aangezicht, biddend en smekend voor uw volk, Heer. En gij hebt het ook beminnelijke Heer Jezus eens zelf getuigd, toen uw discipelen waarschuwdet en in uw discipelen uw kerk, dat de Satan ze zou begeren te zitten, dat de Satan ze zou aanvallen om ze af te voeren. Maar hoe bang en hoe moeilijk het ook onder zijn aanvechtingen en bestrijdingen zou worden, en hoe zij zouden vallen en struikelen, keer op keer, had gij het zelf binnen de hoge priester getuigd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En wat liggen daar die machtige en zalige en heerlijke vertroostingen in die bestendige voorbidder voor een onbestendig volk? Ach, waar het oog van uw kerk meer op u gericht, o koning der kerk, wat zou hun leven ruimer, wat zou hun leven meer getroost zijn? Hoe dikwijls hangen de harten aan de wil, hoe dikwijls gaan ze in het donker, te midden van de bestrijdingen en de aanvechtingen van de driehoofdige vijand. Hoe menigmaal klagen ze het wel met uw knecht, zou God vergeten genadig te zijn, maar mag dan in zijn ogenblik het oog des geloofs opgeheven worden en blikken op u, bidden de Heer Jezus, die toch uw volk eeuwig vasthoudt en die gezworen hebt dat er u niet één uit uw handen gerukt kan worden. Ach, Heren, u kan uw kerk dat nog wel toestemmen. De wetenschap ligt er wel, maar ze ervaren het, en dat ze van de wetenschap niet kunnen leven, o Heren, maar alleen door de genadige bediening van uw lieve geest in hun hart, om door het geloof uit u, o Heere Jezus, te leven. Daar ligt hun zaligheid, daar ligt de machtige vertroosting, en daarom smeken we, wil uw volk uit uw woord nog weer eens onderwijzen, Heer, dan zal dat zijn enerzijds tot diepe beschaming, anderzijds tot eeuwige verwondering, Heer.
Hij, God van alle genade, die wel weet wie en wat uw volk in zichzelf is, dat u niet tegenvallen kan, maar dat zichzelf maar telkens weer tegenvallen moet, Heer. En die u verder op de weg des levens het meer en meer leren en verstaan, niets uit ons, maar het al uit hem. Zo zullen we komen in Jeruzalem, mochten dan die vertroosten, uw volk verkwikken en bemoedigen, mocht het woord toegepast door uw heilige geest nog eens leiden tot waarachtige bekering, omdat uw namen in deugden nog in menig zondaars hart mocht worden opgeluisterd, wil ons dan geven een oor om te horen, een hart om op te merken en te verstaan, wil alles wegnemen wat zou kunnen hinderen of schaden, bereidt gij ons een vlak veld. Uw naam is toch Heere der Heerscharen, Heere gedenk ons zo in het horen en in het prediken. Ach, u weet wat we van nodig hebben en wat we behoeven. Wees gij onze voorprediker, opdat wij u mogen naprediken. Ge mocht ons nog eens willen gebruiken als slijk aan uw heilige vingeren, en waardoor gij wonderen van genade verheerlijkt in zondaars harten. Zo leggen we het al voor u neer. En wij bidden u, wees ons een horend en een verhorend God, in die biddende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand. Gedenk uw kerk, midden in de nood en in de strijd van het leven. Uw kerk waar ze is in de druk en in de vervolging en in de benauwdheid, Heer, geef het wild geduurd dat niets in het woel ontziet. De zielen van uw tortel duif niet over. Laat grote God om een gehaald erover uw kwijnend volk niet eindeloos in het verdriet. Had u belofte gegeven en was toch eeuwig zeker dat we toch op geleid, Heere, tot uw eer en tot onze vertroosting. Want gij wordt zo gaarne herinnerd aan uw eigen werk en zo gaarne bepaald bij uw eigen toezegging. En dan ligt daar die heerlijke vertroosting van uw kerk in een nacht, hoe zwart, hoe dicht, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Welzalig hij die al zijn kracht en hoop alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, vol zalige verbond, Jehova, wil het zo wel maken met uzelf, boven bidden en boven denken, en ons verblijden door uw wondere daden. Amen. Zie, geliefden, we wilden nu met u, zoals wij u zo straks zeiden, gaan overdenken wat we hier vinden uitgestippeld in het 32e hoofdstuk uit het boek van Exodus. We hebben u aan het begin gezegd, verleden jaar november toen wij begonnen, we kunnen natuurlijk zo hier en daar maar een greep doen uit de wondere leidingen van de God van Israël die hij met zijn volk gehouden heeft. Hier in het 32e hoofdstuk vinden we het volk van Israël gelegerd aan de voet van de berg Horeb of Sinaï. Dat was in de derde maand na de uittocht uit Egypte. En toen Israël bevel kreeg om, als het ware, aan de voet van de berg Horeb of Sinaï zich te legeren, hebben ze het als het ware gevoeld en beseft dat er hier iets zou gaan gebeuren. Ze zouden hier langer vertoeven dan op de plaatsen in de woestijn waar ze tot nog toe vertoefd hadden. Ze maakten spannende tenten, maken de kampen gereed, want hier zou de Heer zich in heerlijkheid openbaren en zijn verbond met zijn volk bevestigen. Onder de duizenden en duizenden Israëlieten is er niet één in deze plaats zo bekend als de leider van het volk, Mozes zelf. Voor Mozes is hier de woestijn in de omgeving van de berg Horeb niet vreemd. Hij heeft daar ongeveer een derde deel van zijn leven vertoefd. Van zijn 40ste tot zijn 80ste jaar, toen hij was bij Jethro, die zijn schoonvader was geworden, en hij daar 40 jaar lang de kudde die aan zijn zorgen werd toebetrouwd, gewijd en gehoed heeft. Ach, wat moet er wel in het hart van deze Mozes zijn omgegaan, toen hij met dat miljoenenvolk daar genaderd was in de woestijn van Sinaï en ze op Gods bevel zich aan de voet van de Horeb of Sinaï leverde. Menigmaal zal Mozes in de rotsspleten overnacht hebben, als hij met de kudde van zijn schoonvader Jethro erop uit was. En menigmaal zal in donkere nachten Mozes daar in de een of andere rotsspleet zich gebogen hebben voor de God, die toch de God zijner vaderen, die toch ook door genade de God zijns harten was. Hebt u er wel eens over nagedacht wat die 40 jaren voor Mozes zijn geweest? Tot zijn 40ste jaar opgevoed aan het hof van Farao. Als een koninklijke prins aan dat machtige, culturele, zeer rijke Egyptische hof, waar hij in alle weelde en heerlijkheid leefde. Maar u weet het, hij is moeten vluchten en dan terechtkomen in de woestijn. En daar een arme hoeder te zijn van de kudde van je schoonvader. Menigmaal zal in die 40 jaar de duisternis zich wel gelegerd hebben over het hart van Mozes. Hij heeft Gods weg niet kunnen verklaren. Hij heeft Gods weg niet kunnen begrijpen. Want immers deze Mozes, al staat hij ver boven een ieder van ons, en dan was hij door God verkoren om de middelaar des oude verbonds te zijn, en daarin een type, een afschaduwing van de middelaar des nieuwe verbonds, die gezegende Heer Jezus Christus. Dat neemt niet weg dat deze Mozes toch een mens van gelijke beweging als gij en ik was. En daarom nog eens, wat zal het dikwijls in dat leven van Mozes geweest zijn, zou God vergeten genadig te zijn. Heere, moet het nu die weg? O God, wat is uw weg moeilijk? Wat is uw weg tegen vlees en bloed? Als hier vanavond misschien een hart zit die je eigen leven het kent, dat de weg des Heeren zo tegen u schijnt te zijn. Als het voor u soms is, en mijn beproevingen zijn elke morgen weer nieuw, laat het u vertroosten dat deze zaak, Gods strijdende kerk, niet vreemd is. En dat ook al de Bijbelheiligen die wegen hebben gekend en doorleefd. Maar wat heeft daar in de omgeving van de woestijn van de Sinaï Mozes dan ook telkens weer mogen ervaren? Hoe de Heer hem toch vertroost heeft, hoe de Heer hem verkwikt en bemoedigd heeft. Ja, was het niet hier in de omgeving van de Sinaï, waar hij nu met het volk van Israël gekomen is, was het niet hier dat God hem verscheen in de brandende brandbos,
dat de Heer zich aan hem openbaarde als de Yahweh, de Jehovah, de God des verbonds. Ik zal zijn die ik zijn zal. En dat de Heere hem kwam te roepen om de leider van zijn volk te zijn, als de man die God als middel in zijn hand wilde gebruiken om het volk Israëls uit te leiden, vanuit het diensthuis van Egypte te voeren door de woestijn, opdat het komen zou in het beloofde land der vaderen. Machtige verkroostingen heeft Mozes gekend, te midden van de bestrijding en te midden van de beproeving. En als hij nu met dat volk van Israël gekomen is, daar aan de voet van de Horeb, en ze legeren zich daar, zal het weer niet in zijn ziel geleefd hebben. Hoe hij, toen God hem riep, in ongeloof zeide, Heere, zend toch een ander. Hij dan, Mozes, zeide, tot God, wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan, en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte dan voerde. En zie, dat heeft hij als een juweeltje weggelegd en bewaard in zijn hart wat de Heere toen tot hem zei. Ik zal voorzeker Mozes met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij lieden God dienen op deze berg, de berg Horeb of Sinaï. Ik zal voorzeker met u zijn. En in alle bestrijding, en in alle benauwdheid, en in alle aanvechting, hoe donker de weg des Heeren in die 40 jaren vaak voor hem geweest is, lag nog op de bodem van zijn hart. En ik zal voorzeker met u zijn. En nu moet Mozes het belijden. Grote God, na al die jaren, bij mijn struiken, bij mijn vallen, zijt gij de getrouwe en de onveranderlijke God gebleven. En wat hij daar nu ervaren gaat, we gaan het met u overdenken. Ik wil dan in zonderheid, want dat, om dit hele hoofdstuk in zo'n korte spanne tijd, ik kan dit alleen natuurlijk maar in grote trekken doen. Ik wilde vooral, en daar gaat het over, want dat is feitelijk de kern van al wat wij lezen in Exodus 32, dat zijn hier de verzen 9 tot en met 14. Waar, als Israël het gouden kalf gemaakt heeft en het voor God verzondigd heeft, dan gaan we lezen dat de Heere tot Mozes zegt, ik ga dat volk verdelgen, maar hoe dan Mozes als de voorbidder voor dat volk tussen beiden treedt bij die almachtige God. En als Mozes hem bidden gaat, dan kan God dat volk niet verdoen. Om daarin dat eeuwige, vertroostende te zien, waaraan je beginnen kunt, maar waar je nooit mee klaarkomt. En ik wenste wel dat er vanavond hier harten gevonden werden die dit eens mochten verstaan, dit grote, zalige wonder, dat een eeuwige bron van zalige vertroosting is voor Gods kerk, daar is een biddende middelaar, een biddende Heer Jezus, die bestendig bidt voor een onbestendig volk. We gaan zien dat de zaken van Gods volk er in de hemel goed voor staan. Al is het hier soms bang en moeilijk. En krijg je daar nu eens vanavond vertroostingen. Zou dat nou groot wezen? Mijn zaak staat in den hemel bij God eeuwig goed. Hoe donker en hoe moeilijk het me hier soms is. Dat is de rijkste vertroosting
die ge u maar indenken kunt, en dat doet de kerk bij tijden en ogenblikken, huppelen van zielenblijdschap, al gaan ze gebukt onder het kruis. De Heere geven dit om Jezus willen. We zingen dan eerst met elkaar uit de 106e psalm, de versen 11, 12 en 13. Intussen gaat gij uw arbeid doen waartoe de Heer u en uw gaven zit. Geliefden, we vinden hier in de geschiedenis van onze teksthoofdstuk Mozes optreden als de voorbidder voor het volk van Israël. Wat drong nu Mozes tot die voorbeden van dat volk daar op de stille hoogte van de berg Horeb? Wel, dan lezen we hier dat de Heere tot Mozes daar op de stille hoogte van de berg Horeb, op het een of andere rotsplateau, want we lezen dat op dezelfde des Heren Mozes opklom en dat de Heere nederkwam. En zie geliefden, daar op die stille hoogte van de berg Horeb, daar heeft de Heere tot Mozes gesproken over het schandelijke gedrag van dat volk van Israël tijdens de afwezigheid van Mozes, waardoor ze het schrikkelijk voor God verdorven hadden en de toren des Heren rechtvaardig was opgewekt. Wat toch was er geschied? Zie, dat volk had een weldoend God met de weldaden in het aangezicht geslagen. En dit volk kwam telkens weer openbaar als een zeer ondankbaar, murmurerend, diepzondig en schuldig volk geleden. Want wat een weldaden had de Heere niet aan dat volk bewezen.
had hij ze niet door een machtige hand uitgeleid uit het diensthuis van Egypte? Had de Heer ze niet geleid door de wateren van de Schelfzee? En had daar aan de oever van de Schelfzee niet het lied der bevrijding geklonken onder de leiding van Mirjam en de offerzangmeester Mozes? En daar te Mara hadden Heere het bitter water zoet gemaakt, toen ze kwamen in de woestijn Zin en ze murmureerden en weer verlangden naar de vleespotten van Egypte, gaf God ze kwakkelen en manna. En de Rafidim hadden Heere water uit de rotssteen laten vloeien. En daar, toen Amalek op hem afkwam, riep God Mozes, Aaron en Hur op de hoogte van de heuvel. En als zij daar biddende werkzaam zijn, dan geeft God aan Jozua in het dal beneden een glorierijke overwinning over de Amalekieten, die ze verdelgden, zoals er zo treffend staat, tot verdelgens toe. En nu hier, die ze in de woestijn Sinai geleverd zijn, wel, daar is de Heer nedergedaan. En daar is de Heer met dat volk in een verbond gekomen. Als een geschenk, dat verbond bevatte heilige eisen. Maar ook heerlijke, rijke en gezegende weldaad. Als ik het u dus heel kort zou willen zeggen, wat feitelijk dat verbond nu was voor Israël, wat God ze gaf op de Sinaï. Daar staat zo boven de heilige wet die God er gaf, ik ben de Heere, uw God. Uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. En dan komt God met zijn geboden. God doet in dit verbond dat. Hij komt naar beneden. Hij daalt in en door Mozes tot dat volk af. En dan zegt de Heer, o mijn volk. Dat is al zo'n eeuwig wonder. Mijn volk. Kwam dat het Gods volk was? Heb je daar wel eens over gedacht? Dan moet je eens bij nadenken. Hoe kwam het dat Israël Gods volk was? Hoe kwam het dat er een volk is van dag aan den dag en dat er zal zijn tot aan het einde der eeuwen toe waar God van zegt dat is mijn volk? Ik wenste dat u vanavond door het geloof nu getuigen mocht, al is dat dit als aan slingeringen onderhevig, ach, dat weet ik wel. Het is dikwijls soms zo. We moeten dat onthouden, dat spreekt niet tot onze eer hoor, wel tot onze schande. Want dat God vergeet ongeloof, houdt God verdacht in al zijn liefde, trouw en macht. Maar dat uw harten in het geloof nog eens zeggen mocht, ach, dan mag ik toch geloven tot dat volk te behoren. Dat volk waarvan de Heer zegt, mijn volk, hoe komt dat nu? Hoe dat komt, en alweer, daar kan ik nou aan gaan beginnen, maar daar kom ik nooit in klaar. God heeft ze van eeuwigheid gemijd. God heeft al in de stilte der eeuwigheid naar zijn soeverein welbehagen, in zijn eeuwige verkiezende liefde, zijn hand op dat volk gelegd. Gij zijt mijn lucht. En als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stem. En nu in dat verbond op Sinaï, daar zegt de Heere dus, nu zijt gij mijn volk. En nu heb ik alles aan u gedaan wat er aan u te doen was. Ik heb je bevrijd en ik heb je geleid. En nu zal ik voor je zorgen, ten einde toe. O mijn volk, betonen dan dat ge mijn volk zijt. Door te wandelen in de vreze mijns naams en mijn geboden te onderhouden.
Kan de Heere lager bukken in zijn verbond? Wat denk jij, vriend? Kan de Heere lager bukken en lager afdalen? Gelijk een vader zich ontfermt over zijn kinder, zo ontfermt die Goddes verbond zich in zijn verbond over zijn volk. En zie nu wat er geschiedt, geliefde. Terwijl Mozes voor de tweede maal is opgeklommen op den berg Horeb op Sinaï, om daar de instellingen voor het volk Israëls uit de hand Gods te ontvangen, blijft Mozes 40 dagen en nachten op de berg. En dan neemt dat volk, zie weer hoe dwaas, hoe kleingelovig, hoe ongelovig, hoe vol van bijgeloof nog. En neem nu maar geen stenen, geliefde, want wie die zichzelf een weinig leert kennen, moet niet zeggen, o God, wat zit ik vaak nog barstensvol van ongeloof en bijgeloof. He? Als je eens naar binnen mag kijken, zou je durven zeggen, het is hier altijd geloof. Oh. Naarmate we verder komen op de smalle weg, die leidt naar den hemel der heerlijkheid, leven we al meer in dat we er zullen komen, maar uit vrije geus, die eeuwig hem beloog. Israël, in ongeloof daalden ze tot de schrikkelijkste zonde. Ze meenden nu Mozes maar wegbleef op die berg, dat ze nu de schakel, de verbinding kwijt waren tussen zich en tussen Jehovah. Want zij zagen natuurlijk Mozes als de schakel, als de tussenpersoon die voor hem tot Jehovah sprak. En Jehovah sprak door Mozes tot hem. Maar nu zijn ze Mozes kwijt. En nu missen ze die schakel. En nu menen ze in hun dwaasheid dat er nu geen gemeenschap en geen nadering tot God meer wezen kan. En dan gaan ze weer zo'n middel, zo'n schakel zoeken om weer de gemeenschap met Jehovah te hebben. En dan denken ze aan datgene wat ze gezien hebben in Egypte. Die heidenen, die afgodendienaren, maakten beelden van dieren. Om door die beelden van dieren de gemeenschap met de afgoden te onderhouden. Wel nu, zo zei Israël aan de voet van de Sinaï. Mozes is er niet meer en ja, die man zie je niet meer terug. Waarom zouden wij dit ook niet doen? En dan gaan ze tot Aaron. En ze doen aan Aaron dat voorstel. En aan mij, zie het nu dat de Allerheiligste nog maar een klein beginseltje heeft? Aaron, de van God verkoren priester, in plaats van dat volk te bestraffen en ze terug te sturen, daar zegt hij tegen dat volk, nou dat is goed. We zullen een gouden kalf maken, maar dat doen we dan van de versierselen van jullie vrouw. Die Aaron leefde sterk in de overtuiging, die mannen die kunnen de vrouwen toch niet bewegen om de oorsierselen en al de kleinoodien over te geven. Alsof toen een vrouw ook al veel in te brengen had. Hé? Ja, want wat heeft die Aaron zich misgerekend? Maar straks komen ze terug en dan hebben ze de oorversierselen en ze hebben de kleinoodien van hun vrouwen en ze brengen ze tot Aaron. En zeer zeker, dan laat Aaron daarvan een gouden kalf maken. En als dat gouden kalf dan is opgericht, ach, hoe schrikkelijk en hoe vreselijk, geliefden. Dan gaat Israël in rijen dansen rondom dit gouden kalf. En dan weer klinkt het gezang van Israël door de stille woestijn. Dit zijn uw woorden. O Israël, die u uit Egypteland hebben opgevoerd, is niet vreselijk. Een hemeltergende schande, een zonde tegen God.
is het wonder dat Gods toorn binnenkomt stoken wordt over dit volk. En dat de Heere dan daar op de hoogte van de Horeb tot Mozes zegt, Mozes, dat volk brengt het er beneden in de woestijn zo schandelijk af. Mozes, ga heen, klim af, want dit volk, uw volk, het welk gij uit Egypteland hebt opgevoerd, heeft het verdorven. Met andere woorden, zegt de Heere dit nu tegen Mozes. Mozes, dat volk, dat nu het verbond zo schrikkelijk verbreekt en afwijkt van de wegen die ik in het verbond heb uitgestippeld, dit volk kan mijn volk niet meer zijn. En dan voegt de Heere daaraan toe, deze woorden, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. De Heere wil ermee zeggen, dit volk weigert onder mij te bukken. U kan het mijn volk niet meer zijn. Uw volk, Mozes, dat gij hebt uitgevoerd uit Egypteland. Een schrikkelijk oordeel wordt in deze woorden gesproken over Israël. En dan, en hier gaat het nu om, en die oren heeft die horen, dan dit wonderlijke. De Heere zegt tegen Mozes, uw volk, dat gij hebt uitgevoerd uit Egypteland. Wat doet de Heere hier nu? Wel, hier legt de Heere dat schuldige, zondige volk op Mozes. Als de middelaar des verbonds. God geeft hier dat schuldige volk aan die Mozes, opdat Mozes nu weet wat er met dat zondige volk zal geschieden voor het aangezicht van een beledigd, majesteitelijk en rechtvaardig God. Uw volk, Mozes, dat hij hebt uitgevoerd uit Egypteland. En zeer zeker, als middelaar was Mozes de vertegenwoordiger van dat volk. En dat volk was dan ook in Mozes als de middelaar gerekend. En daarom legt God heel dat volk met al de zonde en met al de ellende op die Mozes. Mozes, uw volk, dat gij hebt uitgevoerd. Was het dan Gods volk niet? Kom, had God dat volk dan niet uitverkoren? En had die almachtige en soevereine God dat volk dan niet met een sterke en machtige hand uitgeleid uit Egypte, man? Mozes, uw volk. O, zeker, het was Heere volk wel, vriend. Dat zal straks wel nader blijken. Maar weet, dat volk was zeer zeker door de Heere verkoren. En de Heere had met dit volk zijn verbond opgericht. Maar dat volk had zich losgewrikt. Het verbond verbroken. Dat volk was nu door de zonde weer los van God komen te staan. Zoals de zonde immers altijd een scheiding maakte tussen God en tussen onze ziel. Hoort u de Heere dat ook later zegt, door de mond van de profeet Ezechiël. Het zijn uw zonden die een scheiding maken tussen u en tussen uw God, geliefde. En daarom, omdat dat volk zich nu door de zonde weer losgescheurd heeft van God, ligt het voor rekening van Mozes. En u moet Mozes weten of dat volk, ondanks die schrikkelijke zonde, nog Gods volk kan zijn en blijven. Dat is een zaak voor Mozes, de middelaar des verbonds. Mozes, nu moet u weten hoe het met dat volk aan moet, maar krachtens mijn majesteitelijk
goddelijk recht kan ik met dit volk geen gemeenschap hebben.
Hier liggen nu machtige, rijke, heerlijke zaken. We hebben daar zo straks gezegd, deze Mozes als middelaar des oude verbonds was een type, een schaduw van die meerdere Mozes, de Heer Jezus Christus, de middelaar des nieuwe verbonds. Wel nu, het is die eeuwige majesteitelijke God die dat geestelijke Israël geworpen heeft op de meerdere Mozes, op de Heer Jezus Christus. Want ook dat geestelijk Israël heeft het zo schrikkelijk voor God verdorven. En moet meerdere middelaar, de Heer Jezus Christus, weten hoe het nu met dat volk aan moet. Want naar het recht van God moet Gods recht zijn loop hebben en moet God naar recht eeuwig op dat volk tornen. Wel zeker ik, de Heere wist het wel, vriendin, wie dat volk was. Oh ja, dat kan toch ook nog wel eens tot rijke vertroosting wezen. Dat zegt de Heere dan ook in zijn woord, tot vertroosting van bedroefde zielen. Die zo menigmaal, als ze zichzelf zo tegenvallen, hè, als ze zo telkens weer gewaar worden, hoe ze uit en van zichzelf toch vlees blijven, hè. Als ze zo inleven met de apostel Paulus. Goede dat ik wil, dat doe ik niet. En een kwaade dat ik niet wil, dat doe ik. Hoor dan, dan zegt de Heer het wel eens tot hun vertroosting. Als ze zichzelf zo tegenvallen. En als ze zichzelf zo uit de hand vallen. Dan komt de Heer wel eens te zeggen dat hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein ze zijn van krachten. En dat ze stof van jongs af zijn geweest. Dan zegt de Heer, ach, je kan me toch niet tegenvallen. Heb jij dat alles mogen leren? He? Is dat toch alles een zalige vertroosting in je hart geweest? Want hier liggen de levenskenmerken weer van volk dat God vreest, hoor. Ken je daar nou wat van? Want anders, hè? Dat volk moet nu maar leren zichzelf tegen te vallen. En waar God het niet weet en het tot hun vertroosting komt te zeggen, daarom komt er toch een tijd dat God dat volk goed laat leren dat ze zullen weten dat hun verdorvenheid voor God de maat volgemaakt heeft en dat zijn straffen rechtvaardig zijn. Dat is een zaak die moeten we nu leren in de praktijk van het leven. Of zou je menen, vriend, dat God zijn volk binnensmokkelt? Oh, ze gaan door de poort van het majesteitelijke recht, dat opgeluisterd is en waarom we strakjes met recht zullen binnenkomen. Ach, ik weet het wel, dan blijft aan onze zijde genade tot het laatste toe. Moet je eens opletten, versta je dat paradox? Genade tot het laatste toe en toch hebben recht op. Ja, ja, nou, Sion wordt door recht verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. Ieder die strakjes de poort zal binnengaan, die gaat er met recht door, vreemd voor. Als van God de Vader getrokken en geliefd. Door den Heere Jezus Christus gewassen in zijn bloed. En door den Heilige Geest bekeerd. En zo heeft dat volk recht om binnen te komen. Staat ook in Johannes. Johannes de poort open ziet van de hemel. En ze vertellen uit de hemel wie het daar zijn. Dan hoort hij opeens een stem. En die zegt, zalig zijn ze die zijn geboden doen. Want ze hebben recht op de boom des levens. Dat is hier de Heer Jezus Christus. Daar krijgen we recht op. Ga jij begrijpen dat we de eeuwigheid nodig hebben om het uit te wonderen? Vrije genade en toch een recht. Zie
deze Mozes hier, zeiden we. Een type van die gezegende middelaar des nieuwe verbonds, de Heere Jezus Christus. Zoals God Israël legde op Mozes, uw volk, zo heeft in de stille eeuwigheid God dat volk, waarvan de Heere wist dat het uit en van zichzelf het nooit goed zou kunnen maken voor God, maar dat ze het altijd voor God zouden bederven en God ze toch thuis wil hebben, maar dit nooit kan ten koste van zijn heilig, soeverein recht. Want Gods recht moet verheerlijkt, Gods geschonden deugden opgeluisterd, Gods wet volmaakt vervuld. God kan ze niet naar zijn heilig recht binnenhalen. En God kon ze niet missen. En in zijn eeuwige liefde zal die ze binnenhalen. Wijsheid zonder eind nog paal zijn Gods wegen al te maal. Zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid, laat ons altijd zwijgen stil. Want zijn vaderlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Daarom heeft God dat volk geworpen op de middelaar Jezus Christus, uw volk, dat het voor mij verdorven heeft. En hoor dan eens, geliefde, hoe de Heer dan verder tot deze Mozes zegt. En nu, Mozes, laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hem verteren. Zo zal ik u tot een groot volk maken. Wonderlijk, hier liggen diepte, hier liggen heilsgeheimen. Heerlijk, die kan ik niet voor je leeg scheppen. Laat mij toe dat mijn toorn ontsteken. Hier liggen twee zaken in dit laat mij toe, Mozes. Hoe God dat dan vragen aan Mozes? Ja. En dan liggen er deze twee zaken. Ten eerste, Mozes, ga nu opzij. Want dan zal ik naar mijn recht dat volk verdelgen. Mozes, laat het me toe. En de tweede zaak die daarin ligt, dat is dit. Dat de Heere door het laat het me toe, Mozes nu uitlokken gaat om voor dat volk tussen beiden te treden. Kostelijke zaak, laat mij toe. Zo sprak God in de eeuwigheid naar zo'n goddelijk recht. Maar daar wordt de zoon de borg uitgelokt om tussen beiden te treden. En daar is het de borg al die getuigt. Vader, ik zal alles betalen. Let eens op, geliefde, wat is dit tevens een verzoeking voor Mozes? Want als Mozes nu uit dat volk weggaat, zoals de Heer hier verder zegt, en scheidt u nu van dat volk af, ga Mozes nu uit het midden van hem weg, laat me nu toe dat ik ze verdelgen ga, en als je er dan tussenuit gaat, dan zal ik je tot een groot volk maken. En wat doet nu Mozes? Een beproeving voor Mozes, hè? Nu van tweeën, laat u dat volk los, dan maar Gods recht moet het verdelgen. En dan wordt Mozes uit dat oordeel uitgehaald. Maar hij zal tot een groot volk worden. Maar Mozes heeft dat volk zo lief. En Mozes heeft de deugden Gods zo lief. Dat hij God niet loslaten kan. En hij kan dat volk niet loslaten. En dan liever met dat volk in het oordeel. Als het moet, dan in het oordeel omkomen. Dan ze los te laten en tot een groot volk te worden. O, klokken van vrije genade, die eeuwig luiden, luid voort, ja, luid voort. Want dat zien we ook hier weer een afschaduwing van die meerdere Mozes, die beminnelijke Heere Jezus Christus. Laat mij toe, zo sprak God de Vader tot de middelaar. En zie wat is nu die middelaar Christus. Hij kon zijn volk niet loslaten. Moet u nu goed, u begrijpt het toch? Hè? Er is toch niemand hier voor wie ik Frans of Spaans spreek? Ik hoop dat ik het toch duidelijk genoeg zeg. Naar Gods recht moest dat volk verbergd worden. Maar nu gaat de Christus niet weg. Christus, die de deugden des Vaders zo lief heeft, dat hij die opluisterde. Maar die ook zijn volk, dat hij van eeuwigheid gekregen heeft, niet loslaten kan, hoe ze het ook verzonderen en hoe ze het ook verderven. Maar de Heere Jezus kan dat zwarte, ellendige, zondige en schuldige volk niet loslaten, want hij heeft het eeuwig lief. Nou, kun je dat niet begrijpen? Hè? Wel, mens, als je daar een indruk van krijgt door het geloof in je hart, mag ik het eens eerlijk zeggen, je zou je stuk weten. Stuk weten. Vanwege dat wonder, Heer, dat u zulke monster van ongerechtigheid, zulk een ellendig schepsel, zo lief hebt, dat u u niet hebt laten scheiden van dat volk, maar dat u nu voor dat volk het oordeel zijt ingegaan, opdat zij van het oordeel voor eeuwig bevrijd zouden worden. En zie dan, geliefde, elke wonder. Nee, Mozes kan toch vrij. Dan lezen we zo, dat Mozes daar op die stille heuvel hoort, valt hij op zijn knieën. En daar gaat Mozes in gebed. Daar stort Mozes zijn ziel uit voor Jehovah, die eeuwige en onveranderlijke verbondsgod. En dan gaat hij bidden. En in zijn gebed wijst Mozes dan op drie zaken. En drie zaken houdt die biddende Mozes dan God voor. Want Mozes gaat niet opzij. Laat mij toe, Mozes. Ga uit het midden van hem. Maar dan valt Mozes neer op zijn knieën. En dan smeekt God, Mozes tot God. En dan gaat hij drie zaken neerleggen in zijn gebed. En in die drie zaken wijst Mozes God ten eerste op de werken van zijn hand. Ten tweede houdt Mozes de Heere, de ere zijns naams voor. En ten derde beroept Mozes zich op de trouw van Gods belofte, op de vastheid van zijn verbond. Hoor dan, hier heb je het eerste, hoe Mozes in zijn gebed de Heere wijst op de werken zijner hand. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods, en hij zeide, o Heere, waarom zou uw toren ontsteken tegen uw volk? Het welk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt. Hoe kostelijk, hebben jullie dat gehoord? He, wat doet Mozes hier nu? Hij geeft het terug. De Heere zei tegen Mozes, Mozes, uw volk, dat gij hebt uitgevoerd. En daar valt Mozes op zijn knieën. Ja, hij heeft dat volk aanvaard. Inderdaad.
Wel nu dan, heren, als middelaar is dat volk mijn volk. En dan gaat hij bidden. En dan gaat hij dat volk teruggeven aan God. En dan gaat Mozes zeggen, heren, uw volk, waarom zou uw toren tegen uw volk, het welk gij met grote kracht en met een sterke hand uit Egypteland hebt uitgevoerd. Hier zegt hij dus feitelijk dit. Heren, nu is het toch in wezen uw volk. Je hebt het mij gegeven om het te leiden. Maar het was van u, heren. En gij hebt het verlost. Gij, o heren, hebt zulke grote dingen aan dit volk gedaan. Gedenk om de eer uws naams. En dan de tweede zaak die in zijn gebed hier neerlegt, is, zeiden we, dat Mozes nu niet alleen wijst op de werken zijner handen, maar dat nu de ere Gods, als hij het niet zal doen, zo geschonden zal worden. Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, dat hij hen doodde op de bergen, en opdat hij hen vernielde van de aardbodem. Keer af van de hittigheid uw storens, en laat het u over het kwaad uw volks niet berouwen. Hij gaat dus dit zeggen, lieve God, als u dat volk nu verdelgt, dan wordt uw eer gekrenkt. Want dan zullen de vijanden zeggen, het is van dat volk te vergeefs geweest, dat ze God gediend hebben. Dan zou die verdoemde duivel het gewonnen hebben. Hij heeft ook wel eens mogen zeggen, mens, is het wel eens praktijk geworden in je leven. Want God van den hemel heeft in wezen niets liever dan dat zijn kerk, zijn volk, hem maar bepaalt bij zijn eigen werk. Mag ik het nu vanavond zo eens zeggen? De Heere kan overal tegen, hoor, maar daar niet tegen. Als dat volk met zijn Heere eigen werk voor zijn aangezicht komt en zegt, Heer, het was toch niet van mij, lieve God, het was toch van u. En Heere, nu hoef ik er toch niet voor te zorgen. Heere, nu zult gij er toch voor zorgen. En dan in de derde plaats, zeiden we, beroept Mozes zich op die trouw van Gods belofte. Gedenk aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, uw knechten, aan welke gij bij uzelf gezworen hebt, en hebt op hen gesproken, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En als die Mozes nu zo bidden mag, wel, dan staan de zaken in den hemel goed. En zo is er nu voor Gods kerk een voorbidder in den hemel. En daarom ben ik vanavond begonnen om te zeggen, de zaken voor Gods kerk, ze staan er goed voor in den hemel. Mag ik het eens eenvoudig zeggen? Die papieren dalen in waarde. Weet u dat nu komt? Omdat er een bestendige voorbidder is. Altijd als die grote middelaar en die voorbidder met zijn uitgebreide handen voor den vader staat. Hij houdt als het ware met zijn ene hand de vader vast. En met zijn andere hand dat volk dat het alleen maar voor God verzonderen kan. En dat daarom straks in eeuwigheid zal moeten zeggen, door u alleen ben ik er gekomen. En daarom kunnen ze zo instemmen met een dichter van Psalm 103 in het vierde vers.
beneden aan de voet van de hoeren, rondom het gouden kalf. Ze zijn zich onbewust van wat er op de hoogte van den hoeren, ten goede van hem, bij God gepleit wordt door Mozes de middelaar. En zo staat het nu ook voor Gods kerk. En nu weet ik het niet of al deze dingen u nog vreemd zijn. Heb je hart daar nou geen vertroosting aan vanavond? Of niet? Och, dan is je alles nog vreemd. Geloof me, geliefde, dan zijn we nog gans vreemdelingen van Gods genade. En dan verstaan we nog niets in ons leven van de bediening van Christus. Welk een machtige vertroosting nog eens. Dat er een bestendige voorbidder is in den hemel voor een onbestendig volk. En dat nu die dierbare Christus zich niet scheiden laat van dat volk. Maar dat hij blijft staan. Dat hij het oordeel zijde op zich genomen heeft. Opdat dat volk straks eeuwig de vaderkus ontvangen zou. En dat kan niet anders dan vrucht dragen. Als de kerk zulk een voorbidder in den hemel heeft, dan krijgt dat volk er de vrucht van in het leven. En dat zien we nu ook bij dat volk van Israël. Weet je hoe die dichter van Psalm 106 het noemt? Die dichter van Psalm 106, die herinnert eraan. En die geschiedenis van dat gouden kalf en dat Mozes toen bad. En dan zegt toch die dichter van Psalm 106, zo treffend dit. En Mozes stond in de bresse of scheur voor het aangezicht de Gods, voor het volk Israël. Typische uitdrukking bij die dichter. In de bresse of scheur. Wel, dat is geliefde een beeld aan het oorlogvoeren ontleend. U weet, in oude tijden waren er om de steden altijd muren. Wel, dan was het er de vijand om te doen als die nu maar een scheur, een bres noemt men dat dan wel, een scheur in die muur kon krijgen, want dan konden daar de troepen door binnen de stad komen, nou dan was de stad verloren. Of ook, de vijand probeerde, als ze als legers tegenover elkaar stonden, een weg te drijven, een scheur, een bres te krijgen in het leger van den vijand. En kon die dan dat leger scheuren, van elkaar drukken, dan konden de troepen daar doorheen en ook ze van achteren aanvallen. En ja, dan zou de strijd verloren wezen. En zo zegt nu die dichter van Psalm 106, stond Mozes daar op de Sinaï, terwijl dat volk rondom het gouden kalf danste. En daar Gods rechtvaardige toorn, dat volk moest weggebliksemd worden, stond Christus in de scheur die dat volk door de zonde geslagen had, in die breuken tussen God en hem, daar stond Mozes nu tussenin. En dan wordt er de vrucht van gezien, dat kan niet anders. Nu kon God door Mozes niet heen komen, want Mozes wilde niet opzij. Die oren heeft, die horen. Israël, zeker, ontving zijn straf, zoals ook het volk zijn straf ontvangt. Hoor, schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. De oude vrouwen zeiden net recht, dat volk van God zondigt niet goedkoop. Nee, nee, hier rekent de Heere met zijn volk af hoor, eerlijk weg. God bezoekt de zonde van zijn volk. Maar wat kan hij ze nou nooit meer doen, vriend? Dat was zo eeuwig wonder. Als je ziel er een kwartiertje zalige hou vast en krijgt door het geloof, man, dan dans je boven het dak uit vanwege het eeuwige wonder. God kan ze nooit meer verdelgen. Maar God kan er niet af. De Heere heeft ze verkoren. En de Heere heeft ze gezocht. En de Heere heeft er behagen in. Toen je moet niet aan me vragen vanavond, dominee, kun jij dat verstaan en verklaren?
Heerlijk, dat kan ik niet.
En daar ben ik zo blij om ook. We zullen het even gaan bidden. Hoor, Israël is gestraft, hoor. U weet, als straks Mozes naar beneden komt, en in toren hoort hij de twee stenen tafelen stuk, zo lezen we hier verder. En dan wordt de gouden kalf verbrand. En de stof ervan wordt op het water uitgestrooid. En dan wordt Israël gedwongen om dat water te drinken. En er worden er 3000 gedood met het zwaard. Nog eens, God bezoekt de zonde van zijn volk. Maar verdelgen is een rechtvaardige toorn. Nee, dat ging niet. Toen berouwde het de Heer. Je wordt natuurlijk op menselijke wijze van de Heer gesproken. En God kon dat volk niet verdelgen. Wel nu, zo gaat het nu precies met de kerk des Heer. Ach, ik weet het. Ik kan zo dikwijls zo wezen dat de harten aan de willige hangen. Zo dikwijls kan de Heer verborgen wezen. En dan kan het soms zo donker zijn. Dan komt er soms geen gebed en geen lied over onze lippen. De moeite kan zich opstapelen. Het kruis kan soms klemmen. O, wat kan het donker worden voor de kerk des Heeren. Maar hoe donker en hoe moeilijk, hoe bestredener. En de Heer geeft alles al die zaken tot oefening voor hen in het geloof. Soms is het ook als een vaderlijke tuchtiging om de zonderen te willen. Zeer zeker. Nog eens, de Heer ziet ook bij zijn volk de zonde niet door de vingers. Maar weet, voor dat onbestendige volk is een bestendige voorbidder. Jezus Christus staat in de bressen, in de scheur. U en ik, vriendin, we hebben hem geslagen. Alleen onze bondshoofd Adam, voor onze zonde, ligt er de scheur. En nu zou God naar zijn heilig recht eeuwig moeten turnen. En heb je hem nu wel eens mogen zien? Met de ogen des geloofs, daar staat in die scheur, in die bressen, de Heere Jezus Christus. En nu kan God zijn volk niet verderven in de eeuwigheid. God kan niet door de Christus heen. Als hij zijn volk eens bezoekt met de bittere roe en tegen hem, vergun het me dat ik het beeld vasthoud, dan doet hij het over de Christus. En nog eens, dan is het vaderlijke kastijding. Dan zijn al die beproevingswegen, al die druk, al die moeite, al die smart, liefde. Want al wat God dan aan zijn volk geeft, geeft hij over het hoofd van de borg. Dus dan is de toorn in de borg gestild. En dan is het liefde om ze op te voeden, om strakjes volmaakt thuis te wezen. Staat u, deze ding, machtig rijk en hoe zalig Christus. In de scheur. Hij gaat het oordeel in. En zou God naar zijn heilig recht ze moeten verdelgen. Het gaat in der eeuwigheid. Niet meer. Jezus Christus is die eeuwige en volzalige en gezegende borg. De middelaar zijn schoons. Achter de Christus staat nu de kerk. En dan ziet God ze. Als hadden ze nooit geen zonde gedaan. En nooit geen zonde gekend. Kent u die Heer Jezus? Weet hem te missen. Het is de dood. Hem te bezitten. Dat is het leven. Zalige, zalige vertroosting. De Heer Jezus is altijd bezig ten goede voor zijn kerk. Heere, zo bidde uw hart. Heere, ach, schenk me dat dierbare geloof. Dat ik geloven mag. De Heere Jezus is er. Ook voor mij. Amen. Volzalige God, wees gij de toepasser van het woord wat wij met elkander mochten overdenken. En wil al wat van het schepsel was genadig verzoenen. En wat u behagen kon, mocht het toch zijn, Heer, tot wezenlijke vertroosting van dat volk. Dat dikwijls bedrukt over de aarde kan gaan. Die zo dikwijls de harpen aan de willigen hebben hangen. Waar het zo dikwijls donker kan zijn van buiten en van binnen, mochten hun harten er nog eens zalig door vertroost worden. Het staat toch voor dat volk in den hemel goed, eeuwig goed. Daar is een bestendige voorbidder voor een onbestendig volk. Amen. Zevende vers op Psalm 99. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.